Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Je kind laten doorslapen, relax bevallen, peuterpubertijd, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt door.
Welkom bij weer een nieuwe podcast van Ouders van Nu vraagt door. Vandaag vragen we door over borstvoeding. En bij mij aan tafel zitten Christine Bulsing, welkom.
Hoi.
En Nienke van Vliet,
hoi.
Mijn collega, welkom. Allebei moeder van twee.
Correct.
Yes. En allebei ervaringsdeskundigen op het gebied van borstvoeding.
Ook dat, ja.
Ja, ja,
absoluut. Jij geeft nu nog een beetje, toch, Nienke?
Ik geef een ochtendvoeding en voordat ze naar bed gaat. En zij is nu 13 maanden. En bij de eerste heb ik tot ongeveer 11, 12 maanden borstvoeding gegeven. Dus best een tijdje. En bij deze, ik heb het gevoel dat ik nog niet ga stoppen. Hoewel ik me dat toch vanochtend weer eens afvroeg.
Ja.
Ja.
Ja, en wat is dan de overweging?
Een beetje meer vrijheid en misschien ook wel, ik vind fysiek soms nog, ik merk dat ik niet helemaal klaar ben om te sporten, dat alles echt nog wel week is en dat vind ik soms jammer. Ik wil gewoon echt weer aan de slag en is misschien toch ook een klein beetje vrijheid, dat ik 's ochtends niet meteen de eerste ben die, zoals ik zelf zeg, de titer hoeft in te stoppen.
Ja, precies. Ja. En waarom het niet is omdat je het jammer vindt dat het dan afgelopen is?
Ook, misschien is het de laatste keer dat ik het doe. En ik denk de andere reden, nou de reden waarom ik nog niet stop, is misschien ook omdat ik nu had begrepen dat het toch super goed is om je kind tot 2 jaar borstvoeding te geven. En dat vond ik heel interessant, want ik merkte dat, ik vond dat vroeger heel weerzinwekkend. Het idee dat je misschien wel eens bijna peuter borstvoeding geeft. En toen dacht ik eigenlijk, ja, maar dat is gewoon een idee in je hoofd. Dat is iets wat je, een beeld dat je hebt ervan. En ja, ik merk dat het wel geborgenheid, vaak wel fijne momentjes met haar zijn, nog steeds. Dus toen dacht ik eigenlijk, ja, wat een onzin. Waarom zou je dat? Waarom zou je daarvoor stoppen? Voor dat beeld wat je jezelf hebt opgelegd.
Ja, want voor we naar de stellingen gaan, is dat zo? Zijn er nieuwe onderzoeken of dat het hoe langer hoe beter?
Nou, het is al wel lang bekend eigenlijk dat tot 2 jaar, dat adviseert de WHO ook. Ja. Dus daar komt het denk ik vandaan.
Ja, correct.
Ja, in andere landen zie je dat kinderen sowieso veel langer aan de borst zitten. Maar tot 2 jaar, dat heeft ook wel te maken met het maag-darmstelsel, dat dan helemaal volgroeid is, zeg maar. Dan functioneert het nagenoeg als een volwassen darm. En dan heb je al die bouwstoffen, die geef je dan natuurlijk mee tot die tijd. Het is gewoon aanvullend op de rest van de voeding. En dat blijft ook nog na 2 jaar natuurlijk. Maar daarvoor is dat tweede levensjaar dat ze dat zo noemen.
Ja. Weet jij of in de praktijk ook veel vrouwen dat echt doen, een kind zo lang voeden?
Ik zie niet echt in de praktijk dat veel vrouwen echt die 2 jaar dan aanhouden. Maar wat ik wel zie is dat er wel steeds langer borstvoeding gegeven wordt. En dat je inderdaad begint met het idee van, nou, borstvoeding hoort bij een kleine baby. Maar je groeit daar soort van in mee. Want wat jij zegt, dat herken ik wel. Hè? Je denkt dan inderdaad van, oh, mega groot kind.
Exact, ja.
Dat klopt niet. Ja. Maar als het je eigen kind is en je geeft gewoon continu borstvoeding, ja, dan voelt dat anders.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Want jij geeft nu ook borstvoeding?
Ja, ja, mijn dochtertje is nu 3 maanden. Dus die geef ik uiteraard nog borstvoeding. En de oudste die is nu 3 jaar. En die heb ik ook ongeveer tot, ja, ik dacht 14 maanden borstvoeding gegeven. Dus toen zat ik ook heel erg van, nou, ik ben er klaar mee zelf. En en toen ben ik ook gestopt op een gegeven moment. Omdat ik ook wel dat stukje vrijheid weer terug wilde. En ook ver voor het naar bed gaan was ik altijd degene die dan voeding moest geven. En hij was dan ook best wel claimend. Ja, nu achteraf herken ik dat wel gewoon. Hij is sowieso heel veel op voeding gericht. Maar dan moest ik hem naar bed brengen. En dan was het al dan wees hij naar de stoel dat ik daar moest gaan zitten. En dan wilde hij drinken. En achteraf, dan ben je gestopt. En dan achteraf denk je, ja, waarom moest ik nou eigenlijk zo nodig stoppen met voeden? Maar
geven kinderen het eigenlijk zelf aan als ze niet meer willen?
Ja, dat gebeurt ook zeker. Maar dat wisselt per kind. Je kan niet zeggen van ongeveer rond die leeftijd stoppen ze ermee. Sommigen willen met 9 maanden echt geen borst meer bijvoorbeeld. En anderen die die kunnen heel lang doorgaan. Ja. Ja.
Nou, we zitten alweer heel diep in het onderwerp. Ja. We starten deze podcast altijd met feiten en fabels. Dus wil je kort reageren op de volgende stellingen? Ja. Als je borstvoeding geeft, is je kind beschermd tegen ziekte.
Feit.
Borstvoeding geven doet nooit pijn.
Ja, die vond ik lastig. Feit, fabel, ik kon daar niet...
Straks wat meer over toelichten, ja. Als borstvoeding geven bij je moeder gemakkelijk ging... is de kans dat het bij jou soepel loopt ook groot.
Ja, dat vond ik toch een fabel.
Je bent sneller weer op gewicht als je borstvoeding geeft.
Dat is ook feit, fabel. Ja.
Verschilt per persoon? Of?
Ja. Oh, ja. Ja. Ja.
Als je borstvoeding geeft, moet je opletten op wat je eet.
Dat is een fabel.
Ja?
Ja, nou ja, weet je, overal valt er wat over te zeggen natuurlijk. Je kan, dat zo zwart-wit is het bij alle stellingen eigenlijk niet. Maar...
Nee, maar want je hoort toch wel, als je borstvoeding geeft, dan moet je niet te veel peper eten. Of...
Ja, maar dat zijn wel fabels, dat je inderdaad geen koolsoorten bijvoorbeeld mag eten. Of dat je echt helemaal bijna op dieet moet om dat darmkrampen zou veroorzaken. Dat is wel echt een fabel.
Oh ja. Hoe zit dat dan met koemelk? Allergie? Dus als je een kindje verondersteld wordt dat hij een koemelkallergie hebt, moet jij dan stoppen met die inname van eigen zuivel?
Ja, dat wel.
Moet wel.
Ja, ja, kijk, je geeft wel alles door. Ik zeg zelf altijd van, joh, wat je gewend bent te eten in de zwangerschap, dat kan je in principe ook gewoon daarna eten. Maar als jij nooit pittig eet, heel erg gekruid en je gaat dat opeens wel doen, ja, dan kan je wel verwachten dat je kindje daarop gaat reageren. Dus daar zit wel...
En er zijn ook wel wat voedingsstoffen die fijn zijn om te eten als je het bijvoorbeeld op gang wil krijgen, toch?
Klopt, het stimuleert. En er zijn ook bepaalde kruiden die je beter niet kan nemen zomaar, omdat dat de borstvoeding kan remmen bijvoorbeeld. Dus dat, ja... Maar ja,
als mensen willen weten welke dat dan zijn en zo, waar kunnen ze dan terecht?
Nou, dat is gewoon wel op internet te vinden. Ja. En bijvoorbeeld borstvoeding.com heeft daar ook artikelen over. Zij hebben ook een hele lijst met voedingsstoffen die wilde borstvoeding kunnen stimuleren.
Ja, ja.
Dat is ook wel een beetje cultuurgebonden. Maar wat wij zelf wel gebruiken is bijvoorbeeld fenugreek. Dat is best wel een bekende. En daar was dan ook de thee op gebaseerd.
Ja, borstvoedings-
nou, dat mag nou
thee,
niet meer.
Weet mag je... dat niet meer?
Nou, daar zijn het voedingscentrum die heeft daar ook wel weer een limiet. Want er zit dan weer een ander stofje in wat dan weer niet goed zou zijn. Oh, ja. Dus dat. Maar fenugreek zelf mag wel gewoon. Ja. Ja.
Heb je ook iets wat... ik heb altijd last van overproductie, had ik bij beide kinderen. Heb je ook iets wat het juist kan afremmen?
Ja, nou ja, munt en salie, dat zou de borstvoeding af kunnen remmen.
Ja.
Maar ja, munt is ook wel discutabel, want bij ons wordt dat niet heel veel gedronken qua thee, maar in andere landen natuurlijk wel. En daar is het ook niet zo dat ze dan helemaal geen borstvoedingproductie, zeg maar geen productie hebben. Dus alleen je ziet soms in Nederland wel dat vrouwen al wel reageren op muntthee, dat het wat remt. En anders is salithee nog sterker.
Maar daar moet je dus denk ik ook weer mee oppassen.
Dat precies. Ja, daarmee adviseer ik wel van, doe dat wel onder begeleiding. Want het kan bij een kopje salithee bijvoorbeeld, kan dat al effect hebben. Dus dat is eigenlijk niet de bedoeling om dat zomaar eventjes te gaan... uitproberen.
Onder begeleiding van jou zou dat dan bijvoorbeeld zijn. Ja, duidelijk.
Ja.
Ja. Ja. Want je hoort ook wel eens, je geeft altijd genoeg. Overproductie bestaat niet, toch? Of je produceert wat je kind nodig heeft.
Ja, dat klopt. Want het is natuurlijk een vraag- en aanbodsysteem. Dus je lichaam stelt zich in op de vraag. Maar toch zijn er wel vrouwen die meer produceren dan dat het kindje aan kan.
Ja.
En
minder.
Ja. En minder, ja. Precies, ja. Dus dat zeker.
Ja, ja. Ja. Blijft een wonderlijk systeem.
Ja,
maar goed, jij was eerst verpleegkundige, hè? En toen werd je lactatiekundige. Waar is dit jouw passie ontstaan?
Ja, nou, ik was inderdaad, ik werkte als verpleegkundige en toen de tijd werkte ik ook in de thuiszorg. Ik wilde heel graag op bij de gezondheidszorg werken. En daar waren toen geen vacatures. Of dan was elke keer tijdelijk. Dus ja, ik was ook wel een beetje zoekende van wat wil ik nou? En een vriendin tipte toen deze opleiding als lactatiekundige nooit van gehoord. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen dacht ik, oh gaaf, dat klinkt wel heel tof. En bleek schot in de roos, want ik vond het een geweldige opleiding. En tijdens die opleiding ben ik ook wel weer gaan werken in de gezondheidszorg. En daar was altijd al wel... Ik had gewoon een passie voor kleine kinderen en baby's. En dat stukje borstvoeding ja, door je werk merkte ik wel van, hé, dat is toch wel onderbelicht. En dat miste ik gewoon. Ja. Dus ja, die opleiding sloot daar gewoon heel mooi bij aan.
Ja, en je kan natuurlijk echt als lactatiekundige echt een enorme impact hebben in een hele bijzondere fase van een gezin. Hè?
Ja.
Dat is wel mooi.
Ja, ja. Dat is heel mooi. Ja. Ja.
En hoe komen mensen bij jou?
Ja, via de verloskundige of de kraamzorgorganisatie die dan overlegt of adviseert van joh, bel een lactatiekundige. En ja, ik merk ook wel nu dat je dan natuurlijk doordat je langer werkt meer naamsbekendheid krijgt en dat er ook wel mondeling mensen dat horen via een vriendin of een ja. zus.
Want wanneer bellen mensen een lactatiekundige? Als het echt helemaal niet loopt?
Ja, dat kan. Maar ik probeer altijd wel uit te leggen van ja, je mag altijd laagdrempelig bellen. Het is niet dat je inderdaad mega problemen moet hebben voordat je een lactatiekundige. Want het voelt een beetje alsof ik hier zit dan, zeg maar heel hoog in de ladder van dan pas bel je als het echt niet meer gaat.
Nou, je hebt dat tenminste toen ik heb. Dat je eerst, hè, is de kraamzorg helpt je dan. En dan komt de verloskundige nog meekijken. En ik heb altijd een beetje spijt dat ik niet eerder aan de bel betrok bij een lactatiekundige. Omdat mijn baby toen al zoveel was afgevallen. Ja. En ik maar aan het kolven was en aan het bijvoeden. En de stress en de moeheid al zo groot was. Dat ik denk dat ik heel erg gebaat geweest zou zijn bij eerder ja. lactatiekundige.
Precies, ja. Ja, dat is ook inderdaad wat ik ook wel probeer over te brengen. Hè. De kraamverzorgster die helpt je natuurlijk heel goed. En de verloskundige ook. Maar ja, lactatiekundige is echt expert op het gebied. Dus die weet natuurlijk dan nog meer. En ja, zij kan dan al vanaf het begin af aan helpen met aansturen. En dat kan voorkomen dat de problemen inderdaad nog groter worden. Waardoor je, als je op dat punt bent, hè, als moeder ook, het kost allemaal al zoveel.
Ja.
Het vraagt veel van je. En dan ja, kan je, hoe zeg je dat? Als je daar dan op dat punt bent, dat je dan al mogelijk dan eerder denkt van, nou weet je, het is nu gewoon genoeg geweest. Als dan de lactatiekundige komt en die zegt, nou, dit en dat is gaan we doen of dat is er nodig. Dat je denkt, nou, dat zie ik allemaal nu niet meer zitten. We hebben al zoveel geprobeerd.
Ja.
Dat is jammer.
Ja.
Ja. Het beroep misschien nog te onbekend. Ik denk dat ik was heel bleu toen ik een kind kreeg. Ik denk dat ik via daar ben gekomen uiteindelijk.
Ja.
En niet, nou ja, ik wist er weinig vanaf. Merk je dat wel eens dat mensen dat eigenlijk nog helemaal niet kenden?
Ja, ik hoop natuurlijk wel dat het wel steeds bekender wordt. Maar ja, er zijn zeker nog mensen denk ik die het niet kennen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en ik denk ook, ik weet niet of jij bijvoorbeeld toen je zwanger was, dat je een voorlichtingsavond hebt gevolgd, dat je verwezen werd daarnaar.
Ik ben er vast wel naar verwezen, maar ja. Ik heb het niet gedaan.
Nee, heb je het niet gedaan?
Nee, en achteraf gezien, nou, dus jij hebt dat natuurlijk ook, de struggles, en dat hebben heel veel mensen natuurlijk, zijn in het begin nou best heftig en kostte je heel veel fysiek, maar ook emotioneel. En bij de tweede trouwens ook. Maar bij de eerste had ik dus me echt niet voorbereid. En het overviel me heel erg ja, hoeveel impact dat had. Later dacht ik, ja, god, had je nou eens voorbereid?
Ja, ja, hoewel, ja. Ja, en het is denk ik ook omdat je heel vaak in het nieuws en zo hoort, iedereen kan borstvoeding geven.
Exact.
Dat kan. Als je ja. relaxed bent, je komt altijd goed. En nou, net die stelling, mijn moeder had het altijd, hè, dat ging allemaal heel makkelijk. Dus ik dacht, nou, als ik maar relaxed ben, dan komt het wel goed. En toen had ik heel veel bloed verloren. Had ik weinig ijzer en mijn productie. Dus het ging helemaal niet goed.
Nee.
En in het begin dacht ik, nou, als het niet goed gaat, dan stop ik er toch mee. Maar toen die baby er eenmaal was, dacht ik, stop hier helemaal niet mee. Nee.
Ik zie
mijn man, nou, en wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dan krijgt hij kunstvoeding. Nee, ik krijg de kunstvoeding.
Ik hoor mezelf praten. Ja. Ja. Geen kunstvoeding.
Nee, nee. Ja, ja, het is toch echt raar hoe het werkt.
Ja.
Maar wat zou je mensen aanraden die nu zwanger zijn? Hoe ga je je voorbereiden hierop?
Nou ja, ik denk wel dat het meest praktische ook een voorlichtingsavond is. Bij een, het liefst dan natuurlijk bij een lactatiekundige. Maar dat wordt echt wel overal aangeboden door lactatiekundigen zelf of via een kraamzorgorganisatie waar je bij aangesloten bent. Kijk, je kan online natuurlijk ook wel het een en ander opzoeken, maar dat wordt toch wel een hele grote informatiebak, zeg maar, waar je ook niet zo heel goed dan natuurlijk, als je een leek bent op het gebied, dingen zo uit kan vinden. En bij een voorlichting krijg je toch wel heel gerichte dingen van, nou, dit is handig om te weten als je direct bevallen bent.
Ja, en dat je met anderen zit. Dat andere mensen vragen stellen waarvan je denkt, oh ja, dat is ook een goeie.
Ja,
was niet opgekomen. Ja,
ja. En natuurlijk ook wel gewoon is om in je omgeving kijken van, hey, wie heeft er al borstvoeding gegeven? Hoe ging dat daar? Waar kan ik rekening mee houden?
Ja. En wat zie jij dan? Wat is dan de grootste fout tussen aanhalingstekens die mensen maken in het begin? Is dat verkeerd aanleggen of te vaak? Of, ja.
Nou ja, fout vind ik dan denk ik ook wel lastig om dat zo te benoemen. Maar ik denk meer dat het onderschat wordt. Gewoon wat het inhoudt. En dat het inderdaad toch het idee blijft van, oké, we leggen die baby aan en hij doet het niet. Hoe, wat nu? Dan werkt het dus niet. Ja, maar dat ook gewoon eigenlijk ook de tijd mag krijgen. En dat niet zomaar vanaf het eerste moment gelijk goed gaat.
Nee, maar dat
goed
is natuurlijk gaat. Wel altijd moeilijk. Want je hebt zo'n babytje en die valt dan af en die valt verder af en die valt verder af.
Ja.
En dan denk je, ja, ik heb de tijd. Maar die baby die op een gegeven moment is gewoon onder voet of zo.
Ja, kijk, als dat natuurlijk blijft gaan, dan moet je wel gaan kijken van, nou, wat is er nog meer nodig? Maar dat het de eerste dagen afvalt, is natuurlijk normaal. Ja. En ik probeer ook altijd wel uit te leggen van, joh, elk drinkmoment is een oefenmoment voor jou als moeder, maar ook voor de baby. Het is niet zo dat hij weet natuurlijk, hij heeft die zuigreflexen en hij weet wat hij moet doen. Maar toch is het leren drinken ook. Ja, het is echt leren drinken ook.
Ja, dat vond ik wel heel geruststellend bij de tweede en de derde. Dat ik hoorde dat een baby in eerste instantie wel 48 uur zonder echt voeding kan. Hè? Dat hij heel veel reserves heeft. En dat je dus als hij de eerste dag of als je uit het ziekenhuis komt en hij drinkt niet, dat niet een ramp is.
Nee, klopt. Voor 24 uur houden we daar meestal voor aan. Maar dat klopt, ja. Ja, alleen daarbij is het dan wel dat de baby reserves heeft. En soms zijn ze natuurlijk ook hartstikke misselijk na de geboorte. Dan willen ze gewoon niet drinken. Maar voor jou als moeder is het wel, je kan zelf niet 24 uur wachten met niks stimuleren, zeg maar. Maar
dus daarom belangrijk, hè? Meteen als de baby geboren is, meteen aanleggen. Of meestal kruipen ze zelf al naar je borst. Dat is ook zoiets bijzonders, vind ik.
Ja, heel wonderlijk, ja. Ja, en als ze dat nog niet willen, dan is ook niet gelijk niet in paniek raken. Maar als er bijvoorbeeld 6 tot 12 uur verstreken is en het kindje wil helemaal nog niet aan de borst, dan zou ik wel adviseren om dat te gaan stimuleren op een andere manier.
Ja.
Maar je hebt wel gewoon tijd, wat tijd.
Ja, we hebben ook altijd een lezersvraag. En die wil ik je eventjes voorleggen.
Ja.
Hoi ouders van nu, ik heb een vraagje. Bij mijn eerste kindje lukte het geven van borstvoeding helaas niet, mede omdat ik te weinig productie had. En nu ben ik zwanger van mijn tweede kindje. En nu las ik ergens de tip om tijdens de laatste weken van de zwangerschap al te beginnen met kolven om de productie op gang te brengen. En nu was mijn vraag, is dat aan te raden of niet? Dankjewel.
Yes. Ja, nou dat kan inderdaad. Je hoort het steeds meer. Dat is wel grappig. Het is wel leuk dat deze vraag ook gesteld wordt. Want ik krijg die vraag ook wel vaker. Dat het toch wel bekender wordt dat je inderdaad in de zwangerschap ook al wat moedermelk kan afkolven. Daarmee geef ik altijd wel aan van doe dat ook nooit op eigen initiatief. Overleg het sowieso eerst met de verloskundige of de gynaecoloog. En ik zou dan ook aanraden om in dat proces een lactatiekundige te benaderen om te weten van, hey, wat ga je nu precies doen? Officieel mag het ook pas vanaf 37 weken zwangerschap. Maar wat je doet is de colostrum, zeg maar die eerste moedermelk die er is, afkolven. Maar je kan niet de productie al op gang krijgen. Dus het is niet dat je extra het stimuleert. Alleen wat je wel doet is dat je natuurlijk al wel wat meer kennis maakt met je borsten en met het afkolven. Je moet het ook officieel met je handen doen, dus niet met een kolfapparaat. En dat is natuurlijk wel een pre voor als het babytje er eenmaal is, dat je dat sneller oppakt.
Waarom komt die productie nog? Is dat omdat je hormonen er nog niet
in? Ja, eigenlijk heel simpel gezegd, de placenta houdt dat nog tegen. Dus op het moment dat de placenta eruit is, dan komen er andere hormonen vrij die de productie op gang kunnen brengen. Mm-hmm. En wat ik zat net nog iets te denken wat ik daarover wilde zeggen. Dan ben ik nu even kwijt.
Ja, vanaf 37 met de hand.
Oh, sorry. Ja, maar die eerste melk, dat colostrum, zeg jij toch? Ja. Dat is toch juist zo belangrijk om aan je kindje te geven? En dat betekent dat je het met een fles zou moeten geven.
Nou, precies. Oh ja, dat wilde ik inderdaad zeggen. Want wat er wel een voordeel van is, inderdaad, dat je die eerste melk dan hebt opgevangen. En dat zijn natuurlijk hele kleine hoeveelheden. Hè. Je moet niet ervan uitgaan dat je dan flesjes afkoft. Sommige krijgen alleen maar druppels of niks. Dat is ook helemaal normaal. Maar anderen kunnen wel 5 tot 10 milliliter bijvoorbeeld eruit halen op een gegeven moment. Mocht je baby dan niet willen drinken na de geboorte, of het heeft bijvoeding nodig om een bepaalde reden, dan heb je dus melk van jezelf wat je dan aan je kindje kan geven. En dat vinden sommige moeders ook een fijn idee, dat ze dan niet kunstvoeding hoeven te geven. Dus dat is ook een voordeel. Maar ik zou niet standaard iedereen gaan aanraden van je moet dat gaan doen. Alleen bepaalde indicaties is het wel goed. Bijvoorbeeld als je diabetes hebt, zwangerschapsdiabetes, dan is de kans wat groter dat je kindje bijvoeding nodig heeft na de geboorte. Bij een tweeling. Nou ja, als je inderdaad bij een eerder kindje wat lage melkproductie had, kan dat ook een reden zijn.
Ik heb het bij mijn derde gedaan. Een paar weken van tevoren al begonnen. Maar ik vond het heel onnatuurlijk voelen. Ja. En ik vond het eigenlijk helemaal niet prettig. Dus ik ben ermee gestopt.
Ja.
Ik ben toen wel vanaf de geboorte een heel klein beetje gaan bijvoeden. Omdat ik wist dat mijn productie langzamer op gang kwam.
Ja.
En toen in het begin gewoon een beetje bijgevoed. Zodat hij niet zo snel afviel. En dat vond ik wel heel fijn werken. Ja. Maar ja, dat verschilt natuurlijk zo. En dat was ook echt in overleg met mijn verloskundige. Want die had ik al 3 keer gehad. En die zag ook.
Ja, dan weet dat je dat ook.
En dan weet je het heeft even tijd nodig. Dus voeden we in het begin een heel klein beetje bij. En dan blijf je allebei een beetje sterk en uitgeslapen.
Precies, en dat heeft ook voordeel. Ook waard. Absoluut. Ja, ik heb het zelf inderdaad ook bij de oudste geprobeerd. Maar ik was er heel snel ook weer mee gestopt. Want ik vond het ook helemaal niet prettig. En er kwam ook nagenoeg niks uit. Dacht ik, daar heb ik geen zin in, zeg maar. Het is wel een paar keer per dag moet je dit herhalen. En dat.
Ja. Hoe kan het eigenlijk dat borstvoeding bij al je kinderen anders loopt? Hè? Dat het bij de ene... Is het zowel moeder als kind die iets...
Ja, ik denk in eerste plaats dat natuurlijk elk kindje anders is. Dus dat het daarmee te maken heeft voor een groot deel. En ik zat ook wel te denken van... Ja, je borsten blijven hetzelfde in principe. Maar je kan... Als mens verander je misschien ook wel weer. Of er gaat vaak toch wel, zit er weer wat tijd tussen een eerste en een tweede, of een tweede en een derde. Dus de situatie is ook weer anders waar je in zit. Je hebt al een kind of kinderen, wat het anders maakt.
Je bevalling kan anders zijn.
Je bevalling absoluut kan anders zijn. Ja. Dus daar spelen meerdere factoren in mee. En natuurlijk weet je wel van nou, als ik bij de eerste, het kwam makkelijk op gang, kan je ervan uitgaan dat het bij de volgende ook gewoon makkelijk op gang. Tenzij je in een hele vervelende situatie thuis zit of je bevalling ging heel anders dan verwacht, heeft dat wel effect. Maar...
En zie je ook dat naarmate je meer kinderen krijgt, dat je er beter in wordt? Is succes geen garantie voor de toekomst?
Nou, een beetje wel. Ja, ik denk, je bent ervaren. Dus je weet al wat je kan verwachten. Dat helpt natuurlijk. Als ik bij bijvoorbeeld op een voorlichtingsavond vertel van... een kindje heeft zo'n 8 keer per dag in het begin drinken nodig. En gemiddeld doe je daar wel 1/2 uur tot 3 kwartier over. Nou, ik was zelf dan met luier verwisselen tussendoor echt wel 1 uur bezig. Ja, dan ben je 8 uur... per dag bezig met voeding. Hè?
Ja, dat is dus meer dan dat je slaapt ongeveer.
Precies, En dan zeggen ze, ja. Weet je, dus dat besef dat, iedereen gaat daar zo in. En
de impact is gewoon heel groot. En dat dan kom je weer op dat onderschatten.
Ja,
die 8 uur per dag. Ja, dat zou eigenlijk eens genoemd moeten worden.
Ja.
Voordat je een baby krijgt. Ja,
ja. Maar ook al krijg je baby, geef je geen borstvoeding, ben je er ook.
Toch ben
je
absoluut.
Dat wordt dan wel eens vergeleken van. Maar dat denk ik, misschien ben je met borstvoeding wel. Is dat nog wat intensiever. Maar een kindje krijgen heeft natuurlijk sowieso gewoon een grote impact.
Ja, alleen je kan borstvoeding, dat doe jij, weet je. Dat kan je niet eventjes uitbesteden.
Nee, dat
klopt. Dat is dan natuurlijk het... Ik vind het wel mooi, Hilde, wil ik nog op terugkomen... dat jij dus jouw kindjes die vielen af. Maar dan ben je dus toch weer begonnen bij de tweede en de derde. Ik herken daar wel iets van dat je dat toch weer gaat doen... maar dat die struggle om dat voor elkaar te krijgen is heel groot. En waarom wilde je dan toch bij de tweede en derde het weer zelf doen?
Ja, omdat het dus uiteindelijk wel lukte. Ja, ja. Alleen bij de tweede dacht ik dus ook, ik heb heel weinig productie. En toen ben ik dus ook gaan bijvoeden met flesjes.
Die werd gigantisch.
Nou, toen was het dus inderdaad bij het consultatiebureau dat je ging wegen. En dat ze zeiden, hij is in een week een kilo aangekomen. Dit is niet te bedoelen. En ik dacht, hij haalt omdat hij honger heeft. Ja. Maar hij haalde omdat hij onwijs veel buikpijn had. Omdat hij gewoon veel te veel voeding binnen had.
Arme snuit.
En dat blijft gewoon lastig bij borstvoeding. Dat je gewoon niet ziet wat eruit komt.
Nee,
onzeker. En met kolven kwam er gewoon duidelijk veel minder uit.
Ja, ja, maar dat is dan ook geen graadmeter eigenlijk. Hè?
Nee.
Je kan met kolven zie je hoeveel je kan afkolven, maar niet hoeveel er dan in je borsten eigenlijk daadwerkelijk zit.
Nee.
Ik heb daar ook nog wel een vraag over jou, Christine. Ik heb met eigenlijk bij beide kinderen eigenlijk bijna te veel productie gehad. Bij de eerste ging dat uiteindelijk nog wel. Met borstontsteking ging dat gepaard. Maar bij de tweede, die kon dat gewoon niet behappen. Het was gewoon veel te veel.
Mm-hmm.
En dat begon op een gegeven moment alleen maar huilen zodra ze aan de borst kwam. Ik denk dat haar slokdarm geïrriteerd was.
Ja.
Maar ik wist het op een gegeven moment gewoon niet meer. En het zorgde bij mij voor enorme psychische, enorme klappen. Ik kon het gewoon niet handelen met een peuter ernaast die ook aandacht wilde. Ik heb heel veel lactatiekundigen gebeld en ik kwam er niet uit met het advies. Iedereen zei wat anders, dus ik raakte helemaal de kluts ervan kwijt.
Ja.
Ik heb gewacht, na 4 maanden ging het beter. Maar goed, het heeft echt, ik heb echt een bloed, zweet en tranen is het gelukt. En we zijn er nu nog steeds en ik vind het echt mooi dat we het hebben volgehouden. Maar ik had eigenlijk misschien wel gewoon gewild van iemand die zei, kap er maar mee. Stop maar, het is genoeg.
Ja.
Zeg jij dat wel eens tegen mensen? Je hebt het geprobeerd, het is goed zo.
Nou, het is, ik probeer wel altijd echt wel aan te voelen waar de moeder behoefte aan heeft. En inderdaad niet die grens over te gaan van, nou, als ik merk van, ja, moeder wil eigenlijk stoppen. Of dat je dan toch door gaat rammen van, nee, maar het is zo belangrijk. Ik vind wel, of ik echt zeg van, nou, zelf zeg stop er maar mee, dat denk ik niet. Want ik vind het toch wel belangrijk dat bij jezelf, dat je echt innerlijk die drive hebt van, nou, het is gewoon klaar nu. Maar daar zal ik wel in meegaan, dan dat ik dan ook diegene help van, joh, dan gaan we er gewoon voor en dit is er dan nodig. En je hebt inderdaad je best gedaan.
Yeah.
Je hebt alles uit de kast gehaald. Ik snap heel goed dat je, ja, dat het nu gewoon genoeg is geweest.
Ik denk wel dat is die innerlijke drive om dat te voelen is heel lastig, denk
Klopt.
Ik. Want je zit in zo'n tweestrijd. Dat zei je ook, Hilde, met je baby willen voeden. Maar tegelijkertijd zelf denken, ik ken niet meer. Ik ben moe.
Ja.
Ik wil zelf wat anders. Ja. Maar dat wil je tegelijkertijd niet voor je baby.
Nee, dat klopt. En dat benoem ik wel ook van, nou, wanneer je ook stopt. Of dat is wat ik in de praktijk zie en ook bij mezelf dan weet. Het is altijd moeilijk. Het kost, het kost altijd tranen, zeg maar.
Ja,
want je sluit denk ik een periode af. En inderdaad, die tweestrijd van, ja, ik wil dit zo graag. Wat is het beste? Je wilt het beste uiteraard voor je kind, maar ik trek dit zelf niet. Jij bent de enige die daarover kan beslissen eigenlijk. Hè? En dat, of in ieder geval jij beslist, ik ga door of niet. En dat maakt het denk ik ook zo zwaar, die keuze.
Ja.
Ik had toen bij het consultatiebureau kwam na 3 maanden en ik had besloten om te stoppen. Ik was net gestopt. En toen zei die mevrouw tegen mij, nou weet je kan altijd gewoon weer beginnen. Hè? Oh nee.
Toen ben je weer begonnen.
Nee. Maar ik dacht wel, oh, dit is zo echt zo vervelend als iemand dat zegt. En het was natuurlijk heel goed bedoeld. Want ik zei, ik vind het zo erg dat ik moest stoppen. Want zij zei, je kan altijd weer beginnen. Toen dacht ik, nee.
Dat wil ik, nee. Maar ik denk wel dat het goed is om te weten dat daar wel ruimte voor is. Dat je dat ook gewoon, een klein rouwprocesje is eigenlijk.
Ja.
Soms zeg ik dat wel. Van, je moet er gewoon afscheid van nemen. En doet pijn. Maar dat wil niet zeggen dat het dan niet goed is. Of,
nee.
Denk je niet dat er soms te veel druk op staat? Ik heb dat wel gevoeld op het geven van borstvoeding. Dat het, als je bij je verloskundige komt, bij mij werd eigenlijk iedere week wel herhaald. En ga je borstvoeding geven?
Oh,
dat werd zo vaak herhaald dat ik dit. En ik zei elke keer, als het lukt.
Ja.
Maar uiteindelijk dacht ik, dit moet. Het moet.
Ja.
Ik weet niet hoe dat werkt bij anderen, of dat anderen dat ook zo ervaren. Maar ik heb het gevoel dat er heel veel druk op staat vanaf ergens. En ik wil niet zeggen borstvoedingsmafia, ik heb dat niet zo ervaren.
Nee, maar er zijn natuurlijk ook echt regels over dat wij nou dus van nu ook geen reclame mogen maken voor echte babyvoeding. Pas vanaf 6 maanden mag je schrijven over flesjes, kolven. Dat soort dingen. Er zijn best veel regels om. Wat aan de ene kant goed is, maar aan de andere kant inderdaad die druk wel hoog legt.
Ja. Ja, en ik snap, het is heel begrijpelijk. Alleen, dit is inderdaad voor jou als mens, hè, die dat toch maar moet doen, is de druk soms gewoon hoog.
Ik vind het vooral in het begin, als je met verlof bent, zo allemaal goed. Maar onze maatschappij is nog niet heel erg ingericht op voedende moeders, op werk. Ik bedoel, we hebben hier wel een kolfkamer. Maar het is niet dat het allemaal...
Nee, dat klopt. En dat was juist wel positief weer bijvoorbeeld aan afgelopen jaar met corona. Of 2 jaar is het alweer bijna. Dat je dus wel zag dat dat wat deed met ook het geven van borstvoeding.
Ja,
dat moeders rustiger waren, meer tijd hadden, meer thuis waren.
Ja. Maar is daar onderzoek naar gedaan of mensen nu langer borstvoeding geven? Of,
daar wordt wel onderzoek denk naar gedaan, maar dat durf ik nu nog niet te zeggen of daar echt wel cijfers over bekend zijn. Ja. Maar ik zag dat wel gewoon in mijn werk zelf terugkomen als jeugdverpleegkundige bijvoorbeeld, dat er wel...
Ik hoor het ook veel mee van vrouwen die zeggen, ja, ik ben doorgegaan, want ik was toch thuis.
Precies,
of nu inderdaad thuis werken en zeggen, nou, ik ga gewoon 3 keer per dag naar beneden. Dat maakt toch een stuk makkelijker dan dat je in een kolfruimte of niet bestaande kolfruimte, ik heb de gekste verhalen gehoord waar mensen zitten, dat doen.
Ja, want überhaupt het kolven zelf staat sommigen echt wel tegen al. En dat is ook gewoon een van de een grote reden waarom ze gewoon dan stoppen met het geven van borstvoeding. Terwijl inderdaad, als je gewoon in de buurt bent, willen ze wel gewoon doorgaan.
Zijn er nog dingen die we gemist hebben dat je denkt, dat is ook nog belangrijk om te weten of om te melden?
Nou,
gouden tip.
Ik heb nog wel een vraag, denk ik. Is nou kolven, dat is mij dus nooit helemaal gelukt. Ik was er niet, het lukte niet helemaal, het kan aan het apparaat gelegen hebben. Ik heb op een gegeven moment de handdoek in de ring gegooid. Ik dacht, ik geef gewoon de baby. Ik was er ook, dat scheelt. Hè? Dat maakt het verschil dat ik voor beide kinderen het lang heb kunnen en willen doen.
Ja.
Is kolven ook iets waar je goed in moet worden?
Ja, dat is ook inderdaad wel iets wat waar je in oefent en waar je lichaam ook wel een beetje in geconditioneerd moet worden. Verschilt natuurlijk ook helemaal per persoon. De een die heeft gelijk heel veel melk en bij de ander is het altijd echt investeren. Maar ik denk daarvan ook dat het goed is om je er wel in te verdiepen. Daarvan wordt ook vaak gedacht van, nou, koop gewoon een kolf. Op internet kan je natuurlijk alles vinden.
Ja.
Ook hele goedkope.
Ja.
En nou hoef je niet voor mij per se een hele dure aan te schaffen. Maar daar zit echt wel een heel groot verschil ook in. Dus wat voor kolf je gebruikt. En ook niet alles sluit zomaar aan op jouw borst. We zijn allemaal uniek. Dus daar,
kan het zijn dat een heel ander kolfapparaat opeens wel werkt? Als jij zegt, nou, dit hierbij lukt het niet, dan is een andere kan opeens wel slagen.
Ja, dat kan. Ja.
Daarom
ja.
vind ik het altijd een goede tip dat je niet een kolf altijd je zwangerschap moet kopen, maar daarna.
Klopt.
En dat je ook je hebt. Volgens mij had jij dat op Instagram, zo'n kolf uitleencentrum of
ik doe inderdaad zelf kolfconsulten en daarbij kunnen vrouwen een paar merken uittesten. Dat is echt wel. Van de moeders die komen, krijg ik echt wel terug dat ze het dan heel fijn vonden, omdat ze geen idee hebben gewoon.
Nee.
En er zit dus wel verschil in. De ene die die vinden ze dan veel minder prettig aanvoelen dan de ander. En waar je ook naar kijkt is dat het schild, hè, wat je op je borst zet, dat ook goed past.
Klein of te groot zijn.
En dat maakt ook uit of je wel...
Dat wist ik ook niet. Nee. Dus pas bij dit kind, bij het tweede kind.
Precies, maar als je inderdaad met een te groot kolf...
Dan komt er lucht bij.
Ja, en dan kolf je dus veel minder af bijvoorbeeld. Dus dan kan het wel zijn als je de juiste maat hebt, dat het opeens veel beter gaat. Ja.
Dus dit, als dit niet lukt, kun je dit. Is dus ook weer eigenlijk de tip om toch naar een lactatiekundige te gaan om dit samen te gaan oefenen.
Ja, zeker. En ik denk ook gun het jezelf. Want het vraagt al heel veel van je. En als je toch voor graag door wil gaan en maak het jezelf gemakkelijk. Ja, dat heb ik voor mezelf ook wel. Dat ik dacht, het is al heel wat dat ik werk en kolf. Dan schaf ik dus lekker wel gewoon een goede kolf aan. Waar ik dan. Wat me het makkelijker maakt.
En de huur of lenen kan ook, hè, bij de thuiszorg. Of
maar de huurkolven, zeg maar, die je bij de thuiszorg. Nou, zijn er misschien. Dat is wel echt met die grote huur. Die zijn best wel groot.
En duur, volgens mij.
En duur.
Ook.
Dus dat is echt voor in het begin.
Ja, om het op gang te krijgen.
Ja, en dat kan je nog wel een tijdje aanhouden. Maar daar ga je niet mee op pad, maar.
Nee. Is er nog één andere gouden tip die je hebt voor als je wil kolven?
Ik denk dat ik er één, maar ik weet het. Ik wilde checken of dat zo is. Wat ik vaak hoor, is dat je eigenlijk al bij een volgens 8 tot 10 weken een keer moet kolven om het later goed te kunnen. Dat je na een tijdje niet meer
Nou, ja, kijk, het wordt wel geadviseerd om in die periode al wel vast te gaan kolven. Maar dat heeft ook wel te maken dat je je kindje uit de fles wil leren drinken.
Oh ja, dat je een voorraadje in een fles hebt, omdat ze op een gegeven moment
alles
omdat ze ook
de fles gaan pakken, want dat is ook wel handig.
Vanaf welk moment is dat belangrijk om te gaan doen?
Wel tussen rond de 8 weken, niet later eigenlijk. Het mag al eerder.
Ja, nee, ik weet de gevolgen. Ja,
dat is ook een ander feestje, kan dat worden.
Ja.
En dat blijft dat ook doen, een paar keer per week, zeker. Liefst elke dag één fles, want die reflexen nemen af, waarmee ze het automatisch doen.
Dus zuigreflex bedoel je?
Zuigreflex, ja. Dus dat is handig als ze ook goed weten wat ze met de fles aan moeten. En ja, dan ga je automatisch natuurlijk ook oefenen met kolven. En dat draagt wel bij dat ik zou inderdaad niet adviseren om pas te gaan beginnen op je eerste werkdag. Want dat geeft alleen maar stress. Ja.
Nou, dank voor dit gesprek. Heel leerzaam, denk ik.
Heel leerzaam, heel leuk. Dankjewel.
Leuk.
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.